De Double Trouble Darts Cast.
Oh, hij mist de 18.
Met Chuck Nieuwlaat en Koert Westerman.
Welkom bij de Double In, Double Out Trouble Darts Cast. Ja, maar dit wordt de ultieme voorbeschouwing op de World Grand Prix, die vanaf komend weekend 10 dagen lang over je scherm gaat gegooid worden. Met uiteraard als speciale gast van de kast Bas Engelen van Premium Darts Data. Want we hebben weer data nodig. We willen goed voorbereid zijn. We willen misschien wel een gokje wagen of aan het bracket meedoen. Dan hebben we informatie nodig. Die gaan we krijgen. Mannen, welkom. Laten we beginnen met onze momenten van de week. En als goede gastheer van deze Double Trouble Dartscast geef ik Jacques graag het woord.
Kijk eens aan, wat een eer zeg. Nou ja, eigenlijk wil ik het dus hebben niet over een televisietoernooi of over een groot vloertoernooi bij de heren, maar eens over de dames. Afgelopen weekend was de eerste serie van de Women's Series. Die is gewonnen uiteindelijk door Fallon Sherrock. Nou goed, dat is misschien ook niet een hele grote verrassing. Maar de dominantie van Sherrock en deze Lisa Ashton was wel echt ongelooflijk groot. En dan zie je dus eigenlijk in een jaar, want vorig jaar was het nog Dieter Hedman, hè, die zich heel goed kon meten met deze twee dames. Dieter Hedman die toen ook het WK haalde. Op dit moment zijn deze twee dames zoveel beter dan de rest. Sherrock speelde 6 toernooien, Ashton speelde 6 toernooien. Ze wonnen er allebei 3. En ze stonden in volgens mij 4-5 finales tegenover elkaar in de finale. Ja. Fallon Sherrock heeft op de 6 toernooien maar van 1 dame verloren. Dat was van deze Lisa Ashton. Ja. Die heeft 3 keer verloren, 3 keer van Ashton. Ja, en dan zie je dus dat een jaar lang Ashton op de Pro Tour speelt. Of nu eigenlijk bijna 2 jaar al. Dan zie je hoeveel beter en hoe groot het gat snel is geworden met de rest van de dames. En Sherrock, die krijgt natuurlijk namens haar management ook met name heel veel kansen om tegen hele goede mannen te spelen op die eeuwigdurende online darts league. Dat die ook gewoon wedstrijdhard is. En dat zag je natuurlijk op die Nordic Darts Masters. Daar speelden ze al goed. Ja, en dan als ze dan tegen dames speelt, dan is het gat gewoon zo verschrikkelijk groot. Dus ja, ik zou bijna zeggen tegen alle andere dames, er is werk aan de winkel. Want als je dit gat groter laat worden, dan gaat het maar 1 kant op. Dat is naar 2 dames. En dat is naar Ashton en Sherrock.
Ja, het blijkt een beetje, ja, natuurlijk een beetje op de Formule 1. Hè? Het is of Verstappen of Hamilton, maar verder niemand.
Nou ja, het verbaast me, want bijvoorbeeld Mikuru Suzuki, de Japanse, die was natuurlijk echt heel goed voordat corona uitbrak. En die zat er heel dicht tegenaan. Zo niet was ze misschien soms wel een klein beetje beter dan die twee. Nee, die komt er gewoon niet aan te pas dit weekend. En dat was nog de enige dame zo'n beetje van buiten het Verenigd Koninkrijk die de moeite had genomen om naartoe te gaan. Ja. Dus de rest interesseert het blijkbaar geen reet of wil er geen moeite voor doen. Dan denk ik, ja, weet je, er wordt zoveel geklaagd, met name bij de dames. En dan ga ik even hard zijn, dat er niks gedaan wordt, dat het prijzengeldverschil heel groot is. En dat klopt allemaal, dat is ook echt zo. Maar dan doet de PDC iets. En dan, wat waren er? 64 dames? Of nog net geen 64 dames? Nou, ik vind het echt een schande. Ja. Ik vind het echt een schande. En dat gaat volgende keer natuurlijk niet meer worden. Want deze twee dames staan nu zo ver voor, dat zal niet meer in te halen zijn door de rest.
Nee.
Nou. En Suzuki zat niet eens in de buurt van Sherrick en van Ashton. Volgens mij werd ze 8e op de ranking, zeg maar, van die 6 toernooien. Ja. Dat wil zeggen dat er nog eens 5 beter waren dan haar.
Ja, dus die heeft echt stilgezeten. Ja. En Koert, heb jij nog een momentje?
Ja, ik heb een moment en dan ga je me weer hard uitlachen natuurlijk. Maar ik vond het wel een heel bijzonder moment. Het gaat namelijk over dit kaartje. Dit is voor degenen die luisteren een kaartje wat ik heb gekregen van Jules van Dongen uit Amerika. Die is onlangs gast van de kast geweest. En mijn moment van de week was toen de postbode kwam op zaterdag bij mij in mijn huis. Toen kreeg ik namelijk een brievenbuspakketje van Jules van Dongen. Wat heeft hij nou gedaan? Hij heeft een nieuw shirt ontworpen om in te gaan gooien. En dat shirt heeft hij opgestuurd. En dat heb ik dus nu aan. Ik laat het even zien. Ik kan het. Kijk, dit is dus de Dutch Dragon.
Kijk eens aan, joh.
En je ziet ook.
Staat gewoon Koert op ook.
Ja, hij heeft de Koert op laten zetten. En de Nederlandse vlag. En als je die gooit, zie je ook. Met zijn gooiarm, dan zie je pas dat het de Amerikaanse vlag is. Het is super subtiel gedaan. Het is oranje met zwart. Het is een heel mooi shirt. Ik heb het dus nu aan. Als eerbetoon en ook als dank aan Jules. Jules, thank you very much. I will wear it with honor. Maar ik heb ook nog nieuws voor jou, Jacques.
Nou.
Want wat heeft die Jules nou gedaan? Die heeft 2 shirts opgestuurd. Deze is voor jou. En ook jouw naam, dat zie je niet goed hoor, die staat op dat shirt vermeld. Eetje. Dus de eerste keer dat wij elkaar tegenkomen, mag ik jou dat shirt overhandigen, vriend.
Nou, want, dit wist ik echt niet, Koert. Het is echt een verrassing. En, ja, superleuk inderdaad. Vind ik echt leuk.
Superleuk. En je kan wel merken dat Jules van Dongen, laten we zeggen, onder andere ook is opgeleid in de marketing. Want die beheerst hij enorm goed. Want als het even bijvoorbeeld geen toernooi is waarin hij gooit, dan stuurt hij gewoon een shirt op. Kijk. En dan zit hij alsnog in de dartskast. Jules, hartstikke bedankt. Thank you very much.
Ja, en dan krijgt een plekje achter me, zie je een heel rek met shirts. Van, ja. Daar krijgt hij een mooi plekje tussen.
Zeker te weten. Ja. En hij zegt nog, hopelijk tot gauw. Dat hopen wij ook.
Ja.
En misschien gaat dat gewoon lukken. Sorry Bas voor deze inleiding. Het is niet heel erg gastvrij om jou als laatste aan het woord te laten. Maar het heeft ook een reden. Want we gaan voorbeschouwen op de World Grand Prix. En natuurlijk ook even nog kijken naar het afgelopen toernooi. En dat was jouw moment, hè?
Ja, dat is volgens mij ook een geweldig bruggetje. Dus het is heel tactisch goed dat je het op deze manier hebt aangepakt. Nee, ik heb afgelopen weekend was de Gibraltar Dartstrofie. De tweede en laatste Eurotour van dit seizoen bij de PDC. En ik kijk veel darten, maar ik zit niet heel het weekend de wedstrijden te kijken via PDC-TV. Maar ik zag wel dat de kwartfinale zondagavond van Gerrit tegen Price was. En ja, toen dacht ik bij mij van, die wil ik toch wel zien. Die heb ik ook gekeken en daar zag ik toch wel heel veel goede dingen. Maar ook wel echt wat van Gerwin nu op dit moment, de fase waar hij op dit moment in zit. En ik heb een klein overzichtje gemaakt, naar Jacques gestuurd. Dus de mensen die niet via YouTube kijken, doe ik misschien alsnog. Maar wat je hier ziet is eigenlijk het gemiddelde per leg van die hele wedstrijd. De wedstrijd duurde 11 legs, het werd 6-5. En dan zie je in de eerste leg, Van Gerwen is uiteraard groen en Price is blauw. Dan zie je Van Gerwen en Price beginnen allebei in de mid-90s in de eerste leg. En als er rode kruisen bij staan, dat wil zeggen dat de tegenstander pijlen gemist heeft op de dubbel. Dus in de eerste leg wint Van Gerwen, 0-1 voor Van Gerwen. En Price mist 2 pijlen om de leg te stelen. En in de andere legs met zwarte kruisen mist de speler zelf. En dan zie je eigenlijk dat Van Gerwen meteen eigenlijk doet wat hij altijd doet. Die wint de eerste leg en dan begint hij te pieken. Dan gaat hij meteen naar de 130. Wint hij de tweede leg niet. Maar dan blijft hij wel ophangen rond boven de 120. Pakt hij de leg wel. En dan kabbelt de hele tijd zo door, ruim boven de 100, tot aan 3-4. Van Gerwen die pakt 3-4. Dan gooit hij weer een leg van 115 gemiddeld. En dan komt het moment van 4-4. Dan komt Price, die zet hem weg op een finish. En Van Gerwen staat op 52. En dan zie je 2 rode kruisen staan bij 4-4. Dat zijn 2 gemiste pijlen van Van Gerwen op dubbel. Dus die kon breken en de Van Gerwen in vorm. Dit is zijn type wedstrijd tegen een goede speler. Gewoon bijblijven, hoog druk zetten. En dan op het moment dat het bijna afgelopen is. Dus bij 4-3 had Van Gerwen 5-3 kunnen maken. Doet hij het niet. En dan zie je het echte probleem. Dan zie je dan eigenlijk in de leg die daarna komt. Oké, hij mist 2 pijlen. Dat is normaal geen probleem. Maar hier deed hij het wel. En wat doet hij dan? Gooit hij een leg van 90 gemiddeld. En Price, die is gewoon goed in vorm. Die gooit een leg van bijna 110 gemiddeld. Breekt Van Gerwen 5-4. En toen gebeurde er iets wat ik denk bij mij van, hey, dit is niet van Van Gerwen van dit seizoen. Die tiende leg gooit hij een 12-darter. En echt een sublieme 12-darter onder hoge druk van Price. En toen dachten we bij eigen van, dit kan wel weer eens, als je het nou nog een keer doet. En toen die 11e leg gooit hij in één keer zijn slechtste leg van heel de wedstrijd. En van heel het toernooi. 76 gemiddeld. Ja, ongelooflijk. Dus je ziet dingen van, aha. Hè? Want hij geeft zijn eigen klap op de 8-8. Denk van, nou, dit is afgelopen, want Van Gerwen van dit seizoen doet hij niet meer. En toen kwam hij toch terug. En dan net iets te lang die wedstrijd.
Maar Bas, betekent dat niet dat Michael van Gerwen dan toch weer langzaam naar die topvorm aan het toegroeien is? Dat idee heb ik wel. Want hij hield nu heel lang vol.
Ja, ik ben ook een beetje chauvinistisch. Dus ik ga er ook wel een beetje zo in.
Ja.
Eigenlijk klopt het wel, want die tiende leg eigenlijk, dat hij toch nog een 12-darter kan gooien, terwijl hij eigenlijk al de seizoen klap op klap gehad heeft, dat is knap. En dat is iets wat hij nog niet gedaan heeft dit seizoen. Normaal verliest hij dan gewoon 6-4.
Ja.
En nu, alleen ja, die laatste leg, ik snap dan die laatste leg niet, dat hij gewoon helemaal niet uitkomt, zeg maar, want hij gooide geen triple meer.
Nee, en dan zie je de groene lijn, want je had heel subtiel voor Michael heb je groen gebruikt het van zijn shirt en blauw voor Price van zijn shirt. Super subtiel. Ik zie het hoor, Bas. En, maar dan gaat de groene lijn, die duikt ineens helemaal naar beneden, hè?
Ja, die knalt echt helemaal naar beneden, inderdaad. Ja, ja, voor mij is deze grafiek heel duidelijk, omdat ik deze, ja... Maar ik kan me voorstellen dat het een beetje warrig is, omdat er heel veel in staat. Ja. Maar ja, je ziet Price, die dipt één keer bij 4-4. Dat is een slecht slag, maar die wint hij wel.
Ja.
En dat is dan weer tekenend voor iemand die in vorm is. En die pakt daarna gewoon, gooit hij weer 20 punten hoger en pakt hij gewoon die leg. En hij had verwacht dat hij gewoon zou winnen. Maar je ziet tussen 5-4 en 6-5, zie je dat hij, Price blijft gelijk.
Ja.
En Van Gerwen, die knalt in de leg 9, 10 en 11, alle kanten uit. En dat is een beetje het probleem.
Ik vond sowieso een beetje het probleem voor de Nederlanders. Die stelden wat mij betreft enigszins teleur, Jacques. Wat was jouw teneur naar Gibraltar?
Ja, Van Gerwen was goed, hè. Er stond veel druk op voor sommige jongens, daar moet ik eerlijk bij zeggen. Er waren plekken op het EK te verdienen en er was natuurlijk niet een hele lange route richting het EK. Dus er waren een aantal mensen die moesten gewoon partijen winnen om het EK te kunnen halen. En dan zie je toch dat die extra druk, dat helpt gewoon niet. Ja, Dirk van Duivenbode. Twee kansen gehad, want daar kreeg een kans in Hongarije en dan kreeg een kans in Gibraltar. Geplaatste speler tijdens de Eurotour. Maar geplaatste spelers moeten wel een wedstrijd winnen om hun prijzengeld voor de Order of Merit mee te laten tellen. En ja goed, daar kun je van vinden wat je wil. Ik vind het wel eerlijk op zich. Je moet gewoon een wedstrijd winnen om prijzengeld te verdienen, vind ik. Maar hij doet het twee keer niet. Betekent geen EK. Overigens, Johnny Clayton ook geen EK. Hè? Laten we dat ook even duidelijk zeggen. De winnaar van de Premier League. Natuurlijk klagen spelers daarover. Want zo werkt het in de wereld nu eenmaal. Iedereen kijkt naar zichzelf. Maar goed, de PDC heeft ervoor gekozen om de reglementen van het begin van het jaar gewoon te handhaven. Ja, en dat er dan maar 2 toernooien georganiseerd kunnen worden in plaats van 13. Ja, dat wil de PDC ook niet. Maar dat is nu eenmaal de regel die gebruikt is. Dus ze hebben gewoon eigenlijk de huidige regel behouden. En ik denk dat dat voor de minste discussie kan zorgen in ieder geval. Ja, er zijn altijd een paar mensen natuurlijk gewoon daar pech bij hebben. Ja, het is niet anders. Ja, de overige Nederlanders. Het was gewoon ook niet goed. Ja, ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Ik weet niet hoe Bas ernaar gekeken heeft. Maar
Klimaat... Ja, jij zegt pech. Ja, maar je zegt pech inderdaad. Maar ik vind gewoon ook, je moet gewoon winnen. Klaar. Als je één wedstrijdje winnen, was het in ieder geval. Maar dat is makkelijker dan de afgelopen jaren waar je 13 toernooien hebt en je veel, veel meer moet winnen.
Ja, nou ja. En onder druk zouden die geplaatste spelers nou juist goed moeten zijn, zou je denken.
Ja.
Maar dat viel dus heel erg tegen. En het gold voor meerdere. Ik bedoel, was het Devin Peterson volgens mij? Die ging er ook vrij kansloos vanaf. Die was een jaar geleden, leek hij ineens aansluiting te gaan vinden bij de top 16. Nou, nu zet ik hem niet eens in de top 64 op dit moment. Die jongen die gaat door zulke pieken en dalen heen. Daar moet iets mee gedaan worden met zo'n jongen. Want hij heeft een tijdje training gevolgd bij Wayne Mardell. Ik weet niet of hij dat nog steeds doet. Dat leek te werken. Maar die jongen is alleen maar bezig met het verkopen van shirtjes, pijlen, flights, pinnetjes. Ja. Weet ik het allemaal. Kap daarmee. Daar zijn andere mensen voor. Ga darten. Je beroep is darter. Dat vergeten echt te veel darters vergeten dat.
Nou, dat wil ik nog net zeggen.
Darter zijn.
Ik weet niet of je de weersomstandigheden hebt meegekregen van het Gibraltar Open. Maar het leek daar wel gewoon hartje zomer. Ja. Ik denk dat heel veel gasten een ongelooflijk vakantiegevoel hebben gehad. En dat is niet voor iedereen gunstig als je dan, nadat je nog even lekker bij het zwembad hebt gelegen, vervolgens ook nog pijlen moet gooien om een wedstrijd te winnen. Ik vermoed dat er toch te veel relaxedheid heerste daar.
Maar dat geeft niet. Maar ga dan 3 dagen eerder. Dan ga je 3 dagen met je reet op het strand liggen of je huurt een bootje of weet ik wat je leuk vindt. Je gaat apen kijken. Het is echt een leuke rots. Ik ben er ook een paar keer geweest voor het toernooi. Je kunt je er echt wel een paar dagen van maken. Maar een dag voordat het toernooi begint, moet je knop om en gaat je werk beginnen.
Ja, vind ik ook 100% mee eens.
Ik zie dat niet.
Nee, wat ik ook niet zie nog, is hoe het moet gaan aflopen met het wat deze week in het nieuws kwam. Raymond van Barneveld, die in een podcast van de publieke omroep, er werd aangesproken op iets wat op matchfixing leek. Het was een online toernooi. Raymond deed mee, volgens mij, vanuit het huis van zijn vriendin in Engeland. En toen hij moest gooien tegen Martin Adams, bleek ineens dat er heel veel geld was gezet op niet wat aanvankelijk de bedoeling was, een overwinning van Raymond van Barneveld. Want dat leek iedereen nogal logisch, dat hij van Martin Adams ging winnen. Maar ineens werden vanuit alle delen van de wereld geld gezet op verlies van Raymond van Barneveld. En nou, vanaf dat moment is het een beetje onduidelijk, maar ik heb in ieder geval Raymond zijn verklaring daarvoor. Die werd daarvan op de hoogte gebracht vlak voor zijn partij en was toen zo devastated dat hij helemaal niet meer met zijn kop erbij was en de partij inderdaad verloor. Nou, daar zijn ze achter gekomen. Maar het was niet een sanctioned toernooi, hè, Jacques.
Nee,
de DRA, die daar dan voor is, die kon daar niks mee, hè?
Nee, kijk, eigenlijk was dit de voorloper van die eeuwigdurende Darts League, zal ik maar even zeggen. Toen corona uitbrak, gaven zij spelers de kans om vanuit huis mee te doen aan een toernooi.
Ja.
Dat zijn dan de spelers die niet bij de PDC zijn aangesloten, want die mogen dat niet. Hè? De PDC, als je een tourkaart hebt, en je behoort tot de tourkaarthouders, dan trek je een contract met de PDC. En in dat contract staat dat je alleen maar toernooien mag spelen door de PDC worden georganiseerd. Maar Van Barneveld had zijn tourkaart natuurlijk ingeleverd, dus die mocht wel spelen. Nou, het is ook zijn managementbureau in Engeland dat toernooi organiseert. Dus het was een 1-2'tje dat Van Barneveld zou spelen, inderdaad. Alleen, omdat het niet een gesanctioneerd toernooi is, is er ook geen toezicht vanuit de DRA, de regulerende autoriteit van het darten bij de PDC.
Precies.
En dat betekent dat het een soort vogelvrij toernooi is, uiteindelijk. Ja, goed, jij hebt het verhaal goed uitgelegd verder. Ik heb de podcast geluisterd van de NOS. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben een jaar geleden ongeveer ook geïnterviewd door ze al. Ze zijn er echt al de hele tijd mee bezig. Het is echt wel een diepgravend onderzoek dat ze aan het doen zijn. Niet alleen in het darten, maar ook in andere sporten. De podcast heet overigens Gefixt. Dus als je hem nog niet geluisterd hebt, zou ik het in ieder geval aanraden om te luisteren. Want het is sowieso interessante materie. Zeker voor Nederland, omdat de gokmarkt natuurlijk open gaat over 2 dagen. En dan komt er best wel wat op ons land af, denk ik. En ik weet niet of iedereen zich dat wel heel erg goed realiseert. En er zit gewoon interessante informatie in die podcast. Schuldvraag ga ik me absoluut niet mee bezighouden, want dat weet ik ook gewoon niet. Maar wat ik wel wil zeggen is dat het er natuurlijk nooit goed uitziet voor een speler als die hiermee geassocieerd wordt. En laten we eerlijk zijn, of die nou wel of iets niets mee te maken heeft, nou goed, dat laat ik in het midden. Maar het stinkt natuurlijk wel, hè? Ik bedoel, als er gemiddeld €700 wereldwijd op een wedstrijd wordt gezet en op deze wedstrijd wordt €60.000 gezet en dan ook nog eens op verlies van Van Barneveld en een verlies met 4-0, dan ziet dat er gewoon niet goed uit. En nou begrijp ik zijn argument dat hij vlak voor de wedstrijd aangesproken werd dat dit gokpatroon zich ontwikkeld had. Maar ja, ik spreek dan ook een paar mensen in mijn omgeving en die zeggen, ja, als ik dat zou horen, zou ik gewoon niet spelen. Weet je, waarom speel je dan? Maar goed, als verzachtingsomstandigheid zeg je dan bij, hij is in Engeland, hij is bij zijn vriendin, geen manager in de buurt. Ja, voor dit soort dingen heb je misschien een manager die dan moet zeggen tegen je, jongen, doe nou niet.
Hij verloor alle 4 zijn wedstrijden die avond. Hè? Dus hij had 4 wedstrijden die avond, die verloor hij alle 4. Alleen deze was dan met 66 gemiddeld. Dus echt, daar heb ik hem nog nooit zien gooien. Maar die wedstrijd, 3 daarna verloor hij ook. Ja.
Nou, ik ben in ieder geval van de partij die zegt van, onschuldig tot het tegendeel bewezen is. En Raymond zelf ook zegt, het is helemaal nergens op gebaseerd.
Nee.
Dat geloof ik gelijk.
Nou, als goed, nergens op gebaseerd, dat vind ik niet waar. Want er is wel degelijk, degelijk iets aan de hand.
Ja.
Ik weet alleen of hij er iets mee te maken heeft. Ik ken Raymond mijn hele leven al. Als je daar mij zou vragen op de man af, zeg ik nee.
Tuurlijk
maar
niet.
Maar goed. Ja.
Ja, voor de luisteraar. Ja, kijk nu en heft zijn handen omhoog. Zo van ja, je weet het. Nee, nou goed, ik ben ervan overtuigd dat het niet het geval is. En ik weet ook niet zeker wat het gevolg zou zijn geweest van de beslissing om deze partij niet te gooien. Of dat invloed zou hebben gehad op het mogen uitkeren. Hè? Want je kan ook zeggen, dan heeft hij hem dus reglementair verloren. En dan alsnog moet er betaald worden. Maar ik ken die regels verder niet. Ik weet ook niet bij welke.
Ik zeg eventjes, maar dit is nogmaals, ik heb ook niet alle kennis van, maar volgens mij zodra een wedstrijd niet gespeeld wordt, stel dat er vanavond of morgen in het voetbal Champions League of zo, dat daar een wedstrijd niet gespeeld wordt, dan blijft of de weddenschap staan of hij wordt gecanceld voor iedereen. Volgens mij is dat de procedure.
Oké. Goed. Nou, dan hebben we het daar genoeg over gehad. Je hebt ook verwezen naar de podcast Gefixt, dat is mooi. Overigens wel aardig dat de publieke omroep nooit interesse heeft in het darten.
Nou,
maar als er
matchfixing
is, nee, dan ineens vinden ze het heel interessant.
Nee. Ik ga dat toch voor ze opnemen. Ik zit sowieso 1 of 2 keer in de maand ook bij de publieke omroep altijd in het sportprogramma. Dus daar ga ik ze toch, ja.
Oké. Okay. Ja.
Radio 1, BVSC, de BNN-VARA sportcombinatie. Zit ik bijna iedere maand in. Langs de lijn heb ik voor het WK vorig jaar 1,5 uur ingezeten. Dus nee, ga ik het voor ze opnemen.
Goed, dat mag. Een groot toernooi, dubbel in, dubbel uit, staat ons te wachten. De World Grand Prix. Een van de belangrijkste redenen waarom Bas onze gast is. Bas, laten we eerst eens kijken wie daar allemaal aan gaan meedoen, mannen. Dan kunnen we dat behandelen en dan gaan we dat per kwart doen. Het eerste kwart, Price tegen Smith, Kleermaker tegen King, Chisnall tegen Suljovic en Cullen tegen Ross Smith. Schiet er maar op, Jacques.
Nou ja, goed, wat meteen opvalt is natuurlijk die eerste wedstrijd. Hè? Gerwin Price tegen Michael Smith, dat is nog eens een eerste ronde van de World Grand Prix.
Ja.
De Grand Prix kenmerkt zich eigenlijk altijd door heel veel verrassingen in de eerste ronde. De eerste ronde is gewoon tricky. Best of 3 sets. 2 setjes. Als je even je dubbels niet raakt bij het ingooien, dan ben je gewoon Sjaak en dan lig je eruit. Dus er is in die eerste ronde heel veel mogelijk. Er zijn ook altijd veel verrassingen in de eerste ronde. Alleen helpt dat het toernooi verder meestal niet. Als je begrijpt wat ik bedoel.
Want zeker.
Dan wint een... laat ik zeggen dat Ross Smith wint van Joe Cullen. En dan verslaat hij ook nog Dave Chisnall of Mensah Suljovic. Maar daarna houdt het gewoon op. En dan is het kanonnenvoer voor de kwartfinale. Ja. Dus het is ook, en dat maakt het dus ook heel lastig te voorspellen, deze World Grand Prix. Ja. Price is zo sterk op het moment dat ik niet kan verzinnen dat hij die wedstrijd van Smith verliest. Maar als Smith de dubbels raakt, we weten wat hij kan. Dan is het geen gebakken eitje. Dus het is echt de wedstrijd van de eerste ronde staat bovenaan. Maar ik hou het toch op Price door dit kwart heen te komen.
Kijken we naar de tweede kwart met jouw mening graag, Bas. Want daar zit de nummer 4 geplaatst in. Dus dat moet in principe het makkelijkste kwart opleveren. En dat blijkt ook zo te zijn volgens mij. James Wade gooit tegen Damon Hetta. Steven Bunting tegen Daryl Gurney. Dimitri van den Berg tegen Ryan Searle. En Dirk tegen Luke Humphries. Wat denk je?
Ja, ik zet hier mijn geld wel op Wade. Die heeft zoveel ervaring op dit toernooi. 17e keer dat hij meedoet. Volgens mij die andere 7 bij elkaar, die komen net boven de 20 deelnames uit. Aan de World Grand Prix. Dus die... die weet precies wat er van hem verwacht wordt. Alleen ja, het geldt ook voor de rest geldt in die eerste ronde. Hita is gewoon een hele gevaarlijke tegenstander. Die maakt wel zijn debuut op dit toernooi. Misschien dat dat iets kan schelen. Maar het korte format, zeg maar 6 legs die je moet winnen. Ja. In principe. Ik denk dat Wade hier in komt bovendrijven. Ik hoop tegen Dirk in de kwartfinale. En dat Dirk dan voor een stuntje kan zorgen. Maar ik zet mijn geld hier op Wade.
Nou Bas, dan ben ik benieuwd naar jouw mening over het derde kwart. Want het is volgens mij het taaiste kwart wat erbij zit. Met Peter Wright tegen Rob Cross. Espinel tegen Ratajski. De Sosa tegen Durant. En Callum Ritz tegen Johnny Clayton. Met uitzondering denk ik van de wedstrijd van de Sosa tegen Durant. Zijn dat 3 hele taaie partijen.
Ja, Durant. Ik ben reuze benieuwd hoe hij op het podium staat. En wat hij kan laten zien. Want ook alweer een tijd geleden dat we hem gezien hebben op een podium.
Ja, zeker weten. Maar we verwachten hier Peter Wright gewoon.
Ja, tegen Cross. Ik heb even gekeken, 11-11 onderling. Dus, 11-11. Wow. En 2 keer gelijk gespeeld in de Premier League. Dus die zit helemaal in evenwicht. Alleen Cross, komt ook niet echt bovendrijven dit jaar. Die pakt geen resultaten. Pakt ook niet echt grote spelers aan. Wright, die verloor afgelopen weekend in de eerste ronde van Callum Ritz. Maar die gooide 110 gemiddeld Ritz en 6 uit 6 op zijn dubbels. Dus daar verliest ieder persoon van. Wright gooide volgens mij ruim boven de 100. Dus dat wil niet zeggen dat hij meteen de eerste ronde ging zetten. Of in zijn eerste ronde. Ik denk dat Wright inderdaad, dat is het meest logische. Dat hij hier kon bovendrijven. Maar wat Jacques zegt, dit is echt een toernooi van verrassingen. Hè? Dus,
En vergeet Clayton niet, hè. We vergeten weer Clayton. Die zit ook in het
dat bedoel ik.
Die noemen we eigenlijk bijna niet. Maar ja, die heeft wel gewoon de Premier League en de Masters gewonnen. Clayton... Kijk, tegen Ritz. Ritz staat fantastisch te gooien in Gibraltar. Maar Gibraltar is natuurlijk geen World Grand Prix. Op zo'n podium is het altijd lastiger om goed te spelen. En zo goed heeft Ritz in zijn televisietoernooien, vind ik, niet gespeeld de laatste tijd.
Ja, mocht de Sosa doorgaan, dan wordt er ook een geweldige wedstrijd dan. Hè? Met zijn tellen, met zijn doen en met zijn mikken. Die kan van alles gaan gooien. Daar heb ik dan ook al zin in.
Ja, ik denk dat derde kwart echt het leukste is. Want het zijn daar zitten de namen in die ook door Jacques het vaakst genoemd zijn. Het afgelopen half jaar. Espinol, Ratajski, hele taaie gast. De Sosa als de grote verrassing. En Clayton, het is werkelijk om te smullen. Het vierde kwart is vooral een beetje oranje getint. Want daarin neemt Michael van Gerwen het op tegen Danny Noppert, helaas. Eén moet er dus uit. Vincent gooit tegen Gabriel Clemens. Gary Anderson tegen Ian White. En Labanauskas tegen Brandon Dolan. Jacques, wat denk je hier?
Ik hoop dat Labanauskas tegen Dolan niet de laatste wedstrijd van de avond is. Dat zal vast niet. Ik moet heel eerlijk zeggen dat Van Gerwen gewoon een goede loting heeft hier. Noppert op tv de laatste tijd is niet geweldig. Dus dat zou hij in principe moeten winnen. Al zeg ik er wel meteen bij als waarschuwing dat vaak de ommekeer voor een speler komt in een wedstrijd waarin hij kansloos geacht wordt. En dan gooit hij toch wat vrijer. En misschien dat Noppert dan wel gewoon de dubbels kan gooien. En dan kan hij... Weet je, hij is wel in staat om gewoon van Vergerwe te winnen. Maar Vergerwe is wel een favoriet. Nou ja, en dan hoop ik voor Vergerwe dat Van der Voort wint van Clemens. Want Van der Voort en Vergerwe tegen elkaar, dat levert altijd baggerpartijen op die Vergerwe wint. Ja. Dus voor Vergerwe zou dat echt goed nieuws zijn. Gaat Van der Voort van Clemens winnen? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat het echt een 50-50 wedstrijd is. Anderson en White. Ja, White heeft echt een prut jaar op dit moment. Die sinds corona is uitgebroken, hebben we eigenlijk niks meer vernomen van Ian White. Die zakt ook werkelijk als een komeet, als dat kan. Kan een komeet zakken? Ik weet niet of dat kan. Een baksteen valt hij.
Ja.
Ja, kan niet als een komeet vallen. Zeg. Vallende ster. Nou ja, zo hard gaat hij in ieder geval de ranking omlaag. Ja, en Anderson moet je altijd maar weer afwachten wat hij doet op zo'n toernooi. Dus ik denk dat Van Gerwen dit kwart redelijk makkelijk gaat winnen. Maar dan gaan wel de problemen komen natuurlijk.
Jacques, kunnen wij voordat we laten zien en eventjes voor de luisteraars doornemen wat er zoal te zien is op televisie, eerst even de statistiekjes van Bas erbij pakken. Want Bas, jij hebt gekeken, dit is natuurlijk een heel vreemd toernooi, dubbel in, dubbel out. Daarbij heb je ook spelers die dat goed ligt of minder ligt. Je hebt volgens mij drie dingen uitgezocht die relevant zijn om een goede voorspelling te kunnen maken straks. Met name voor de Nederlanders.
Ja dat klopt. Ja, het kenmerkend voor dit toernooi is natuurlijk het starten met een dubbel van elke leg. En ik denk ook wel dat uiteindelijk is dat cruciaal. Maar gemiddeld is, wordt eigenlijk niet gekeken. Super knap als een speler boven de 100 gemiddeld gooit. Maar het is eigenlijk niet relevant. Het is echt van belang hoe snel schiet je uit de startblokken als speler.
Ja.
Heb ik inderdaad drie dingetjes uitgezocht. Eigenlijk wat wel het meest, waar je het meeste ziet, is hoe goed zijn ze op de startdubbel. Er komt eigenlijk iemand bovendrijven die je misschien niet verwacht. Glenn Durrant. Maar ja, toen was hij nog wel in zijn goede vorm, om het zo maar te zeggen. Die heeft de afgelopen drie jaar, daar gaan trouwens deze statistieken over, de afgelopen drie jaar met de World Grand Prix. Heeft hij twee keer meegedaan en daar 55% is echt super netjes. En in het oranje inderdaad de Nederlanders. En daarin doet Michael het ook gewoon goed. En Dirk ook. Dirk zijn alleen de statistieken van vorig jaar. Zijn eerste en enige deelname. En dan zie je gewoon dat hij een keurig gemiddelde heeft. Ik denk echt wel, als je de finale wilt halen, want daar is eigenlijk naar gekeken, moet je echt wel ruim boven de 40% zitten. Wil je kans maken om de finale te halen. Dan zie je ook aan de winnaars en aan de runners-up van de afgelopen jaren, dat die allemaal ruim boven de 40% zitten om, toen ze de finale gehaald hebben, zeg maar.
Ja, voor de luisteraars, Michael van Gerwen staat op 46%. Dat is inderdaad ruim boven. Dirk op 45%. Danny op 39%. En dan Vincent van der Voort 24%. Dat is, ja, het lijkt opnieuw niet een toernooi voor Vincent te zijn.
Nee, dat is van één deelname. Dus dat was van één toernooi. Dus een beetje schuin tegenaan kijken, om het zo maar te zeggen. Hij heeft uiteindelijk wel vaker meegedaan aan de World Grand Prix. Maar dit was van één toernooi inderdaad. Nee, dit moet stukken beter. Wil hij door de eerste ronde komen en ver komen.
En je ziet wel, dus Clayton en Espinol staan ook hoog in deze rijtjes. Ja. Dus die zijn wel goed in staat om die dubbels goed te raken.
Gurney's 47%.
Gurney ook zou zomaar, ga ik je vertellen. Gurney, ik heb het al eerder gezegd. Gurney, dat zou zomaar kunnen dat hij een goede World Grand Prix gaat spelen.
Ja.
Bas, wat heb je nog meer, vriend?
Dan komt eigenlijk, gaan we iets dieper erop in. En de start dubbel, dat zegt niet altijd veel. Want je kan bij wijze van een lek hebben waarin je 8 pijlen mist. En dan de 9 raak gooit. En dan daarna elke keer met 1 pijl raak gooien. Dan is je start dubbel slecht. Maar het gaat eigenlijk, je moet er eigenlijk wat dieper op ingaan. Dat wil zeggen dat je hoe goed starten spelers in hun eerste beurt. Dus met de eerste 3 pijlen, om het zo maar te zeggen. Dan zie je Dolan bovenaan staan. Dat is van 1 keer meedoen. Maar die was van de 13 keer dat hij mocht starten. Gewoon die 12 keer met zijn eerste spel raken. En dat geldt voor de Sosa hetzelfde vorig jaar. 8 uit 9. En hier doet Vincent het dan wel goed in. Want die was dus wel. Daar zie je eigenlijk het contrast. Hij stond eigenlijk onderaan met zijn start dubbel. Maar hij staat 6e. Met zijn start beurt, om het zo maar te zeggen.
Ja, wat er daar gebeurd is, die ene lek dat hij niet open is in de eerste beurt, is die ook niet open in de eerste 4 beurt of zo. Weet je? En dan ga je gemiddeld natuurlijk percentage op je dubbel heel erg hard omlaag. Terwijl dit
als een vallende ster ga je dan.
Ja.
Ja.
Ja, en dan is het knap dat Dirk toch vorig jaar de finale gehaald heeft. Als je ziet dat hij hier helemaal niet hoog staat in dit lijstje. 21ste van de 26 die mee die statistieken hebben.
Ja.
En ook Michael zal hierin toch omhoog moeten met zijn gemiddelde.
Ja. Ja, in deze statistiek moet je echt, als je ver wil komen in de World Grand Prix, moet je richting de 85%.
Ja, ja, dat is 100%. Dat zie je ook bij degene die de finale gehaald hebben. Ik heb even gekeken naar de winnaars. Dat waren Price, Van Gerwen en Van Gerwen de afgelopen 3 jaar. Zonder de finale erbij zaten ze allemaal rond de 80%. Ja. Dus als je daarop zit, dan denk ik. En dat geldt ook voor degene die runners-up waren. Dirk zat bewijzen van, dat is wel weer grappig, want Dirk scoort hier laag. Maar als je de finale eraf haalt, en Dirk was in de finale niet zo goed als in de wedstrijd ervoor, zat Dirk op 83%.
Ja. Wauw.
Dus die zat echt hoog tot aan de finale.
Oké, de laatste kaart.
Ja, dat is eigenlijk de Holy Grail. Als je daarin goed doet, dan scoor je gewoon goed op de World Grand Prix. En dat bewijst ook wel meteen, want Dirk staat hier 4e. Starten met je eerste pijl. Dus gewoon meteen bam de eerste pijl erin. En als je, dan zie je dat eigenlijk boven de 50% komt niet voor. Dus eigenlijk moet je hier gewoon boven de 40%, het liefst ruim boven de 40% zitten. En dan zie je gewoon wel namen ertussen staan die altijd wel goed doen op de World Grand Prix. Durrit 1 keer de halve finale gehaald, vorig jaar minder in vorm. Gurdy 1 keer gewonnen, Chisnall pakken, runner-up geweest. Dirk vorig jaar runner-up. Van Dolen is 1 keer van 1 toernooi. En Espel en Kleten ook inderdaad. Dan zie je Kleten die gewoon ruim bovenaan staan. En dat is wel grappig. Maar ja, er hoort wel 1 ding extra bij, behalve die start dubbel, dat is goed scoren. Dus je kan wel elke keer open zijn met je eerste dubbel, maar er moet wel een goede scores bij zitten.
Ja, want wat mij vooral opvalt uit de 3 kaarten die de kijkers hebben kunnen zien en hopelijk de luisteraars hebben kunnen volgen door de uitleg, is de afwezigheid in het linker rijtje, dus de beter scorende op deze statistieken, van Gerwin Price. Ja. Terwijl we net hadden bedacht dat Gerwin Price gewoon cruised naar de finale. Deze statistieken moeten dan wel beter voor onze Welshman.
Nou, kijk, deze statistieken zijn over de laatste 3 jaar. En Price heeft het lang niet altijd goed gedaan de World Grand Prix. Tot vorig jaar eigenlijk.
Ja.
Ja. Ja, dat klopt. Dat zonder meer.
Dus, maar wat ik er meer uithaal is dat het dus geen casie is dat Price de finale zo even haalt met 2 vingers in de neus. Hij zal wel zijn topvorm moeten laten zien.
Ja, 100%. Ja, dit blijft. Ja, ik vind het misschien wel het leukste toernooi na het WK.
Ja.
Omdat er gewoon. Op een gegeven moment zie je toch spelers. Op een gegeven moment missen ze 3 lekken achter elkaar de eerste 2 pijlen. En dan gebeurt er toch iets met de speler. Dat is bij elke speler zo. Ja, en dat kan bij elke speler ook gebeuren.
Ja. Dan eventjes de kijkers en luisteraars meenemen naar wat er op televisie gaat gebeuren. Bij RTL laat natuurlijk dat toernooi in zijn geheel zien. Maar let op. Het is niet op RTL 7, maar het toernooi wordt op RTL Z uitgezonden. Ik heb bijvoorbeeld thuis KPN. Daar zit het onder knopje 11, dus het is heel makkelijk te vinden. Maar niet gaan huilen gelijk als je het niet vindt op 7 de komende week. Het zit op Z en op Videoland. En Jacques, jij hebt eventjes de eerste dag en de tweede dag erbij gepakt. Welke partijen kunnen we... Oeh, mijn man die we eigenlijk nog helemaal niet hebben genoemd. Omdat hij in die statistieken niet voorkomt. Omdat hij een debutant is op de World Grand Prix. Martijn Kleermakers, Jacques.
Ja, die opent het bal. We beginnen met 2 Nederlanders. Kleermaker en Van Duivenbode. En op die eerste dag spelen we eigenlijk de bovenste de helft van het speelschema. Dus hier zit Price ook in. Hier zit Wade in als de geplaatste spelers. En ook Dimitri van den Berg. Dus ja, dat is een mooie eerste dag. 8 wedstrijd gaat meestal razendsnel, hè? Geen opkomsten, dus het is echt dar te kijken. En ja. Dan op de tweede dag, de maandagavond, want we beginnen op zondag altijd met de World Grand Prix. Op maandagavond dan speelt de onderste helft van het speelschema. Dus dan speelt Van Gerwen tegen Noppert en dan speelt ook Vincent van der Voort tegen Gabriel Clemens. En dan heb je dus ook Peter Wright, Gary Anderson en José de Sosa in actie. Ja, en dan eigenlijk de spelers die de eerste dag gespeeld hebben, komen dan dag 3 weer terug voor hun tweede ronde. Zo moet je het een beetje zien. En ja. Dan donderdag de kwartfinales, vrijdag de halffinales en zaterdag de finale.
Uitzendingen op RTLZ beginnen op die eerste 2 dagen om 7 uur. Daarna gaan we naar 8 uur met start van de uitzending. Dus ja. Van de World Grand Prix op RTLZ en Videoland.
Finale om 9:30 pas.
Om 9:30 pas?
9:30 pas.
Oh, dat is lekker relaxed. Ja. Dat is super relaxed. En we zijn alweer... Wat zeg jij?
Ja, we hebben natuurlijk ook, moet je niet vergeten, bracket, hè? Kunnen mensen weer invullen.
Zeker. Oh, ik dacht dat je er nu over doorging. Oh. Wilco Wassink, vriend van de show, heeft onder de vlag van Mastercolor op challenge.com wederom een mooi bracket gemaakt voor ons. Ik heb het al lang ingevuld. Gisteravond keek ik nog eventjes voor het slapen gaan. Toen 61 deelnemers. Ik vermoed dat er nu al heel veel meer bij zijn. Doe je nog niet mee, vul hem dan even in. En je denkt mee naar aardige prijzen. Het begint dus pas op zaterdag. Dus je kan nog lekker rustig de tijd nemen om erover na te denken.
Nou, als je slim bent geweest, heb je ook gewacht totdat deze podcast is geweest natuurlijk. Want nu heb je de tips van Bas erbij.
Ja, zeker weten. We geven weer wat weg. Hè. Onder andere uiteraard ons onvolprezen meesterwerk De Dikke van Darten. Daar hebben we nog een paar van. Dus daar strooi je gewoon weer lekker mee. En wat hebben we nog meer, Jacques?
Ik heb nog wat voorraad setjes darts liggen. En we hebben nog wat aardigheidjes voor de mensen die op de dartplekken, noem ik dat dan altijd, op 9, op 26, op 170, dat soort plekken geven we nog een aardigheidje weg. Een paar setjes flights of dat soort dingen.
Dank wederom Wilco Wassink voor het aanmaken. challenge.com/NL/2021 World Grand Prix. Maar je kan gewoon ook naar challenge.com en dan Mastercolor zoeken. Dan kom je er vanzelf, joh. Dat is anders.
Ja, we tweeten het ook nog wel eventjes deze week.
Ja, dat doen we zeker. Ik heb echt een pak aan kijkersvragen gekregen, maar we zijn al nu over het 30 minuten heen. Dus die ga ik parkeren en naar volgende week zetten. Onder andere die van Dutch Darts met het lijstje beste darters.
Ja, dat is misschien wel leuk om de mensen alvast daartoe op te roepen om zelf ook even zo'n lijstje te maken. Dan hebben we volgende week iets om over te praten.
Doe dat. Dutch Darts heeft de 10 beste darters aller tijden op een lijstje gezet. Phil Taylor, Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld zijn top 3. Vind je het ook leuk om dat te doen? Maak dan zo'n lijstje. Post dit onder de YouTube-video of op Twitter of op Facebook. Daar zit ook Mastercolor. Zoek hem maar op. Je komt hem vanzelf tegen. Je lijstje met 10 beste darters en in de goede volgorde. Hè? Dus de beste eerst en dan de nummer 10 in jouw lijstje. Als laatst. YouTuber wil nog wat weten. Ik parkeer het allemaal naar de volgende keer. Behalve 1, Borussia Darts, die vraagt, ik heb een kijkersvraag, wat is het duurste setje pijlen van de wereld op dit moment? Dat lijkt me een vraag voor materiaalman Jacques.
Nou ja, goed. Het duurste, zeg maar, geproduceerde setje, wat ook een beetje in aantallen wordt geproduceerd, is traditioneel het setje van Target. Die maken eens in het jaar zo'n designer setje, waarmee ze laten zien wat er in theorie mogelijk is met een dartpijl. Maar daar zit zoveel techniek en werk in dat die pijlen eigenlijk heel erg duur zijn. Dus zo'n setje kost tussen de 500 en 600 euro ongeveer. En daar worden er ook maar 200 van gemaakt wereldwijd. Dus dat is ook eigenlijk meer een collectors item als het ware. Ik weet dat er een sheik of een prins ergens in een van de Midden-Oosten staten, die heeft een keer een setje darts bij een juwelier laten maken. met allemaal diamanten erin. Zou ik ook niet mee darten, maar wat ik begrepen heb is dat setje bijna 1 miljoen waard. Dus dat zou dan theoretisch het duurste setje ter wereld zijn. Nu wil het toeval dat Target vandaag, op woensdag de 29e, zijn lancering heeft voor zijn spullen voor volgend jaar. Als het goed is, maar ik beloof het nog niet helemaal, dan zit daar ook weer het nieuwe Elysium setje voor volgend jaar in.
Ja.
En als ik daar mijn handen op kan leggen, dan zorg ik dat ik hem volgende week in de cast hier misschien een beetje kan showen. Zo.
Ja, want dat is echt een legendarische range. Hè? Daar hebben we wel in het verleden ook op televisie, toen we daar nog een programmaatje hadden, aandacht aan besteed.
Ja, er zijn inmiddels 6 jaren doen ze dit. Dit wordt het 7e jaar. En ja, dit is echt een collectors item aan het worden. Ze maken 200 setjes in met steel tip, dus met stalen punten. En 200 setjes met soft tip punten. Die gaan nog veelal naar Azië toe. Ja, als je ze alle zes hebt, dan...
Dan heb je wat.
Ja.
Sowieso. Je zei het al, de 29e is het vandaag. De lancering dus van de nieuwe lijn van Target. Maar ook de datum waarmee Jacques zijn database is ingedaald. En daar een aantal memorabele mensen en momenten heeft weten te vinden.
Ja, we beginnen natuurlijk met de verjaardag. Woensdag 29 september. Deze man die u nu in beeld ziet, als u naar YouTube zit te kijken. Die wordt vandaag, om precies te zijn, dan ben ik gewoon mijn tekst gewoon kwijt. Die wordt 40 vandaag. Gordon Mathers, de Australiër, heeft een tourcard tegenwoordig. Dus speelt ook echt alle toernooien in Engeland.
Ja, Gordon Mathers in de dartswereld.
Ja. Echt, hè?
Moest even denken,
Jacques. Die moest ik even inderdaad. Ja. Nog meer verjaardagen. Deze, ook overzeese speler, heeft eigenlijk ook een tourcard, hè, min of meer. Gaat pas volgend jaar in zijn tourcard. Dit is Matt Campbell, de Canadees. Kennen we ook van de World Series. En ja, u ziet dat niet, maar Koert zit meteen met de telefoon aan zijn oor als we Campbell zeggen.
Matt Campbell,
zeggen.
Hallo. Ja.
En nog een verjaardag. Deze is wat meer uit de oude doos. Ik weet niet of iedereen deze man nog kent. Dit is Colin Monk.
Wow.
Colin Monk is 54 geworden vandaag. Colin Monk speelde, om zomaar even iets te noemen, want hij was in de jaren 90 met name, hè, was hij een van de grote namen. Speelde 11 keer het BDO-WK en speelde 4 keer het PDC-WK. Haalde 2 keer de halve finale op de Embassy, want toen heette het nog de Embassy. Onder andere in 1998, het eerste jaar dat Van Barneveld wist te winnen. Ze haalde deze man ook de halve finale. Vond ik toch wel even een leuke. En dan had ik nog één dingetje wat ik ook eventjes opdiepte. En dat zijn deze mannen. Dit is namelijk Zweden, het Zweedse dartteam. En het Zweedse dartteam won in 2018 voor de eerste keer in hun bestaan het EK Darts voor Landenteams. Dat werd in Hongarije gehouden en ja, normaal is dat Engeland, Nederland, Wales, Schotland, dat soort landen winnen altijd het teamtoernooi. Maar deze keer was het Zweden en als je goed kijkt herken je de meeste mensen misschien ook wel, want helemaal rechts op de foto staat Daniel Larsson, die tegenwoordig natuurlijk bij de PDC speelt. In het midden helemaal zie je Johan Engström, dat was de coach toen, die mocht niet eens meedoen. Die speelde wel de Nordic Dart Masters nog onlangs en helemaal links Andreas Harrison, die hebben we in Gibraltar weer gezien. En dan hebben we ook nog Edwin Torbjörnsson, dat is de man tweede van links en tweede van rechts. Was een van de beste jeugdspelers aller tijden, durf ik wel te zeggen. Oscar Lukasiak, inmiddels wat volgroeid geraakt, maar nog steeds een goede speler. Alleen ja, gewoon een goede carrière buiten het darten. Dus die speelt eigenlijk alleen maar voor het Zweedse nationale team. Dat was vandaag.
Oké. Nice. Moeten we het nog over Nieuw-Zeeland hebben of hebben we daar niks over?
Ja, er waren wel toernooien in Nieuw-Zeeland afgelopen weekend. Bas, jij bent de expert.
Ja, ik heb net gekeken, maar ze hebben het niet gepubliceerd.
Ah, kijk.
Save by the bell of zoiets.
Dat is makkelijk zat, dan hoeven we het er ook nog niet over te hebben. Gaan we wel naar de toernooien van volgende week. Uiteraard is er al genoeg gesproken over de World Grand Prix. Toch nog één dingetje wat ik wel het vermelden mooi waard vond, want... De venue, dus waar het wordt gespeeld, is in Leicester. De voormalige Leicester Arena is nu gesponsord, dus heeft een naam. Een farmaceut heeft dat geadopteerd. Het heet nu de Morningside Arena. Maar dat is een hal, een plaats, die toch wel betekenis heeft voor Michael van Gerwen. Al zal hij het zelf, omdat hij nou eenmaal niet van dat soort sentimenten is, misschien helemaal niet vinden. Maar de laatste keer dat deze arena het decor was van een echt serieus darts toernooi, was de Champions League of Darts in 2019. Gewonnen door Michael van Gerwen. Dan zou je zeggen, wat heeft dat er nou mee te maken? Wel nu, op het moment dat hij zijn laatste pijl daar gooide en die Champions League of Darts daar won, was hij de tweede darter ooit die alle major toernooien van de PDC minimaal één keer had gewonnen. En tot dan toe was dat alleen Phil Taylor. Maar vanaf dat moment in Leicester moest Phil Taylor ook op dat gebied Michael van Gerwen in ieder geval naast zich dulden. En ik vond dat wel, ja, een momentje waarvan ik zeg van als fan van het darten en als fan van Michael van Gerwen. Dacht, moet toch nog even noemen. En hopelijk pikt Michael dat op en put hij daar inspiratie uit.
Kijk.
De Denmark Open en de Masters nog, hè? Komende week ook.
Ja, Jacques, die wil ik toch eventjes noemen. Want het is echt een van de grootste toernooien op de kalender van de WDF in het najaar van dit jaar. De winnaar van het Deens Open gaat namelijk naar het WK van de WDF toe rechtstreeks. Want het is een gouden toernooi. Dus zowel bij de dames als bij de heren ligt er een gouden ticket voor het WK van de BDO te wachten. Dus dat lekker is wel zeker iets om voor te spelen, lijkt me. En ze hebben dan ook nog een zilvertoernooi erbij, de Masters. Dus daar gaan we volgende week zeker over hebben.
De weddenschap van de week doen Jacques en ik altijd. En als Bas erbij is, doet Bas ook lekker mee. De vraag was, welke dame plaatst zich voor de Grand Slam of Darts? Ik zei Fallon Sherrock. Jacques zei natuurlijk Lisa Ashton. Het werd Fallon Sherrock, maar Jacques zei het al eerder, allebei drie keer een evenementje gewonnen. Alleen voor Fallon Sherrock betekende dat dat ze uiteindelijk uitkwam op 4300 pond. En Lisa Ashton op 3950. Dus met de hakken over de sloot win ik deze keer eindelijk eens een weddenschap van Sjaak.
Nou.
Stand nu 6-4 voor de heer Nieuwlaat. De volgende vraag is, hoeveel Nederlanders gaan er naar de tweede ronde bij de World Grand Prix? Uiteraard, de winnaar van de afgelopen weddenschap moest als laatste. Dus Sjaak, jij mag als eerste.
Er doen 5 Nederlanders mee. We weten sowieso dat er eentje gaat afvallen. Want Van Gerwen speelt tegen Noppert. Dus we weten ook zeker dat er eentje doorgaat. En ik hou het op 2 in totaal.
Bas, wat zeg jij?
Ja, daar zat ik ook aan te denken eigenlijk. Dan ga ik voor 3.
Hij hoeft niet. Ik mag ook gewoon hetzelfde zeggen. Hè? Dat is geen enkel probleem.
Ja, dat is geen enkel probleem. Ik ga voor 1.
3 ga ik voor.
1 ga ik voor. Je hebt een oranje shirt aan. Wat is dat?
Ik denk dat ik voor 5.
Nee, maar ik ga voor 1. Ik ga gewoon voor 1.
Oh, heb je het brek al ingevuld ook? Jij wel, hè?
Zeker. Ja.
En wie dan, Koert?
Ja, Michael.
Oh, ja, daar is je. Ja. Ja,
nee. Wie wint de World Grand Prix? Dus beide beter dingen. Gaan we volgende week misschien op wedden. Maar wie wint de World Grand Prix, denken jullie?
Wat had ik ook alweer geschreven? Ik dacht Price gewoon weer.
Price.
Oh. Right.
Right. Right. Ja, oké. Okay. Ik ben voor de verrassing gegaan dit keer. Volgens mij wint Luke Humphries hem.
Oh, dat is wel echt een verrassing, ja.
Ja. Oh, dan zou ik zomaar eens een keer boven jou kunnen eindigen in dat bracket van World Grand Prix.
Niet jezelf zo naar beneden praten, want het vorige bracket eindig je ook al boven mij, ja?
Is dat zo?
Ja.
Ja, ik kijk daar niet zo naar, hoor.
Nee, natuurlijk niet.
Ik doe mee omdat ik het leuk vind, maar ik heb nu eens gewoon een andere route gekozen, omdat ik altijd het verwijt krijg dat ik op een oranje bril zit.
Weet je wat we doen, Koert? Voor een extra puntje in de weddenschappen, wie het hoogste eindigt in het bracket van ons twee, die krijgt een extra puntje.
Oké, okay. Ja? Nou, hou ik je aan. Beste Bas, hebben wij alles wat jij kwijt wilde ook aan jou de gelegenheid gegeven om het kwijt te raken? Of zijn er nog dingen waar jij nog iets over wil zeggen?
Nee.
Super tof dat je weer bij ons was. Super tof ook dat je weer gekeken hebt, lieve kijker, en geluisterd, lieve luisteraar. Als het mogelijk is om dit te delen, deze Dartscast, op een of andere manier op je eigen sociale media, schroom niet dat te doen. Zet er een duimpje onder als je op YouTube kijkt of word lid van het kanaal van Mastercaller. Dat is allemaal hartstikke leuk om te doen. Reageer vooral. Lever je top 10 aller tijden in bij ons voor de volgende Dartscast. En als je zeker wil weten dat wij er een keer ergens tegenkomen, jouw reactie, gebruik dan alsjeblieft de hashtag DTDartsCast. Dan kunnen wij ook makkelijk op zoeken. En dan kunnen we jouw vragen en opmerkingen ook makkelijk op vinden. Jacques, dankjewel.
Yes.
Wil jij nog ergens op terugkomen? Of zeg je, nee, het is weer te lang, laten we maar stoppen.
Ja, het is eigenlijk alweer een beetje te lang. Dus laten we maar langzaam maar zeker een einde gaan breien. Lijkt me wel goed. Ik bedoel, de World Grand Prix staat voor de deur. Dus dan kan iedereen zich daarop voor gaan bereiden. Vul het bracket in, vergeet dat niet. Doe dat top 10 lijstje laten we het voor deze keer houden bij de beste 10 heren aller tijden. Ik begrijp dat er ook dames zijn die daar echt wel in thuis horen. Maar laten we het bij de top 10 heren houden, anders wordt het heel erg moeilijk.
Goed dat je dat er even bij zegt, Jacques. Oké, allen en vooral Bas, dank voor je super bijdrage weer aan deze Dartscast. Luisteraars, kijkers, bedankt en geniet vooral van de World Grand Prix op RTLZ en Videoland. Tot volgende week.
Tot volgende week!
De Double Trouble Dartscast. Kijk en luister je op YouTube en via Spotify.